Ik moet jullie wat vertellen. Ik zal jullie wat vertellen. Weet je wat zo leuk is van Bijbelteksten? Ze worden te pas en te onpas en misbruikt en gebruikt. En minister Ollengren, die zegt over het nieuwe regeren, transparante regeren, het is niet erg als er oude zakken in nieuwe wijn zijn. Dan denk ik, nou, die heeft de klok horen luiden, maar weet je. Hoe kan je zoveel besprekingen in één zin zeggen? Laten we er maar om lachen. Ik zeg, laten we er maar om lachen. Het is de triestheid en top. Er klopt niet één woord. Ik weet het niet wat ze bedoelt. Ik weet het echt niet. Maar ik weet wel wat de Bijbel bedoelt. Alleen ik weet ook dat ik het al decennia's, en dat kan in mijn geval, want ik leef al decennia's, dat ik het al decennia's fout heb gelezen. En daar doe ik toch eigenlijk een beetje boete voor. Want wat staat er nou echt? Wat staat er nou echt? Dat je hebt oude wijn in oude zakken. En dan doet iemand de stommiteit om nieuwe wijn, die bruist, erbij te doen. En wat gebeurt er dan? De zakken scheuren open, want die nieuwe wijn die gaat bruisen. En die oude wijnzakken, die is dat niet gewend. En alles valt er aan, hè? Wat is dat nou erg? En dan zegt de Heer Jezus, dat is niet nodig, want de oude wijn is goed. Oude wijn. De oude wijn is goed. Ik herinner me toch duidelijk die New Wine conferenties. En ik heb altijd gedacht dat wij altijd de nieuwe dingen zo stoer zijn. Van we gaan het even beter doen. Wij hebben het licht gezien. Wij zijn blij en vrij. En we zijn het. Dus wij doen de nieuwe wijn. Wie wil er nou zo'n oude zak zijn? En aan het eind staat er dat de oude wijn goed is. Beter. En echt, ik heb ook liever, als je me nou een cadeau geeft, echt liever een fles oude wijn. Ja toch? Hoe kan het nou zijn dat ik zo lang geleefd heb dat nieuwe wijn stoer is en dat ik dat liever wil hebben en dat oude wijn laat? Wat is daar nou toch gebeurd? Wat is er nou toch gebeurd met ons? En dan moeten we toch echt gewoon naar de woorden van Yeshua die zegt van, er zullen in uw midden heel snel allemaal valse leraren komen. Nou, dat is al begonnen met Petrus toen die Simon de tovenaar tegenkwam en hij zei, jij zult de gemeente van God veel schade berokkenen met je valse lering. En die Simon de tovenaar die ging naar Rome toe en die werd daar, hè, dat was de man die de spreken in tongen wilde gaan verkopen daar. Hij wilde geld maken van de kracht en de uitstorting van de Heilige Geest. En toen is het valse leren al begonnen. Toen is het mengen al begonnen. Toen is de eerste nieuwe wijn al toegevoegd. En bruisen en vallen op de grond. En het is allemaal weer over. Terwijl de oude wijn, Johannes heeft gezegd, er mag niks meer toegevoegd worden aan het evangelie. Er mag niks meer weggelaten worden. En als je iets aan het evangelie toevoegt, dan krijg je de plagen van Egypte. Nou, dat waren hele ellendige plagen. Ik heb ze even op een rijtje staan. Duisternis, kikkers, sprinkhanen, muggen. En dan ben ik nog wel halverwege. Dus dan mag je, dat zijn, dus je moet gewoon geen dingen toevoegen. En waar wij mee geplaagd zijn, is dat er zoveel dingen zijn toegevoegd aan onze evangelie. En dat maakt ons per keer zwakker en zwakker en zwakker. Maar, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een woord van troost. Troost mijn volk. Ik zal je zo gaan vertellen. Jij zult voor je ogen gaan zien dat de grote Almachtige voor onze ogen een beweging gaat doen waar die ons mee gaat troosten. Troosten is niet een van de meest belangrijke bewegingen in het Oude Testament geweest, de Exodus. Wat was het geval? Het oudste kind van God, het volk Israël, zat in ballingschap. En er was een schurkachtige farao. En die schurkachtige farao, die maakt van die vrije kinderen van God gunstige, hardewerkende slaven die dag en nacht moeten werken en een waardeloos leven hebben. En let nu op, Farao zegt iets wat Hugo de Jong ook zegt. Je kan beter leven dan vrij zijn. Hoor je dat ze zeggen? Als we moeten kiezen tussen leven en vrij zijn, dan kiezen we voor leven. En als we van die wappies zijn en van die Jesus freaks, die kiezen voor vrijheid, dan bedreigt ons dat leven en dan moeten we hun onderdrukken. Dus de hele kern is leven of vrijheid. En wij staan voor vrijheid. Let my people go! Laat ze gaan! Het is de tijd voor de bevrijding van de slavernij. En dat gaan we nu meemaken. Dat zeg ik je. Dat is nu. Dat is niet doordat wij zo wakker zijn. Maar dat is omdat, Debbie zei het al, omdat er een periode aangebroken is van totale demonie. Het openbarsten van de duisternis voor onze ogen. Aan de ene kant is hier Mozes, die de opdracht krijgt na 40 jaar in de woestijn te zitten, om in de naam van de Almachtige het volk uit te leiden. Dus hij gaat naar de farao toe en zegt, het is even een mededeling, we gaan de Bijbelse feesten vieren in de woestijn. En de farao zegt, denk het niet, jullie blijven lekker leven en slaven zijn. Nee, zegt Mozes, nee, we gaan Bijbelse feesten vieren in de woestijn. Farao zegt, ik kan me dat niet eens voorstellen hoe je je feest viert in de woestijn. Wat gebeurt ook niet, want je bent mijn slaaf. Roeien moet je. Ja? Nee, zegt Mozes, we gaan weg. Let my people go. De farao, dus nu krijgen we een debat. Nou is het, dat zegt op een gegeven moment farao, en dat heeft Jaap al verteld. Farao was knijterhard in zijn hart. Hij was helemaal tegen God. Hij was helemaal tegen de Almachtige. Dus hij was echt niet van plan om die lui te laten gaan. En Mozes zegt, nou dan doe ik een wonder. In de naam van Yahweh. En hij maakt van het water bloed. Hij maakt van het water. Gebruik hem maar snel. Hij maakt van het water bloed. En Farao heeft een OMT. Ja, Farao heeft een OMT. En dat zijn van die mannetjes, je ziet ze allemaal wel, en één vrouw met heel erg grijs haar. En die zaten daar zo, dat OMT, en die waren daar met elkaar, en die zeggen, dat kunnen wij ook. En nou komt de kern. Dat kunnen wij ook. Dat kunnen wij ook. Dat zei Nimrod ook. Wij kunnen ook een toren bouwen, en dan kunnen wij alles. En dat zegt de godloos mensen altijd. Wij kunnen het ook. Wij gaan dat zelf beter doen. Wij gaan een leven voorstaan. Daar hebben God niet voor nodig. Eva Jinek zegt, ik vertrouw op de wetenschap. Ik vertrouw op de techniek. Ik vertrouw op de OMT. En als dan eentje een oplossing weet, al moeten we... Die man uit België, die bedreigd is door de dood, die OMT in België, die man. Die zei gisteren bij Jinek, bij Eva Jinek programma's, ik heb me al 28 keer laten vaccineren dit jaar. Heb je het gezien? 28 keer! Ik dacht dat één keer erg was. 28 keer, dat is een beetje veel, toch? Oh, bedoelt u dat? Wordt het dat? Ja, dat wordt het. Dat is twee keer per maand. Nee, dat is te weinig. Je maakt een rekensom. Ja, foute rekensom. Meer dan twee keer per maand. Dat kan je niet menen. Waar zijn we in terecht gekomen? Waar zijn we in terecht gekomen? Dat de mens zegt, ik kan het ook. Dus, en nou ga ik heel even over zijspoor, dan kom ik zo terug. Houd dit even vast. Paulus, die staat in Athene op de Areopagus. En die zegt, de evangelie bestaat uit drie punten. De Almachtige heeft de aarde geschapen. Je moet je bekeren en er komt een oordeel. In een notendop is dat alles. De mens zegt, ik geloof niet in God de schepper. Wij komen van de schildpadden. De mens zegt, wij hebben geen bekering nodig. Ik doe wat ik zelf leuk vind. En de mens zegt, Er komt geen oordeel, we zijn allemaal gered. Dus waar Paulus zegt, het hele evangelie is drie punten in de kern. God de schepper, bekering en het oordeel. Dan zegt de godloze mens, dat managen we zelf wel. En deze kern van de zaak komt nu tot zijn realiteit, omdat de aardse mens zegt, we kunnen het wel zelf. En die gaan dan, als er een ellende komt, zeggen, dat gaan we in eigen kracht oplossen. De eerste plaag konden die lui nog oplossen. Dat OMT van de farao. De tweede plaag konden ze nog oplossen. Tot en met de vijfde plaag. Ze hebben 5 tovertrucs, die magiërs, die OMT van farao, 5 plagen kunnen oplossen. Toen kwam de 6e plaag, toen kregen ze zweren, toen kregen ze zelf zweren. Dus ze kregen zoveel zwellen, zoals dat er staat, dat ze konden dat niet meer oplossen. Ze waren zelf het leidend voorwerp. Ze staat zelf onder de puisten, dus toen was het klaar. Maar bij die 5e splitsing zie je, dan kan het OMT, de magiërs van farao, kunnen niks meer in hun eigen kracht. In hun satanische zoeken naar wonderen. En dan zie je dat het volk Israël in de luwte komt. Die krijgt die andere laatste 5 plagen niet meer. Die laatste 5 krijgt het volk Israël niet meer. En dan wordt er afgerekend met het volk Egypte op zo'n knijterharde manier. Dat aan het eind, de laatste plaag, je weet het wel. Pesach, dan worden de oudste zoontjes, de oudste van elke familie, in elk huis een dode. Wat een verschrikkelijke plaag. En dan moet ik je iets zien. Er zijn eigenlijk in deze situatie parallellen met nu. Zoals Mozes het volk Israël uitleidde naar het beloofde land. Zo wil, en let nu goed op, de Heilige Geest zijn volk uitleiden naar het beloofde land. En die tijd is gaar. Die tijd is klaar. Die tijd komt nu. Wij staan aan de ochtend van een hele troostvolle zaak dat het laatste hoofdstuk aanbreekt. Mozes wordt vervangen door de Heilige Geest, de bruidswerk. De Heilige Geest loopt in dit verhaal parallel met Mozes. Je ziet dat de Heilige Geest, die heeft 10 meisjes. 5 zijn wijs en 5 zijn dwaas. En die meisjes, die worden opgewekt en dan krijgen ze het beeld van de olie, hè, dus de Heilige Geest. En dan krijgen ze tegenslag en ze moeten wachten totdat het heel erg donker wordt. Die duisternis, dat was ook een van de plagen van de 10. En dan zitten ze in het duister en dan houdt alles op. Totdat de bruidegom komt en die roept ze bij zich. En die 5 meisjes die de olie nog hebben. Wij leggen altijd de nadruk op de olie. Maar dan komen de meisjes zonder de olie later. En die boken aan de deur mogen wij nog meedoen. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is het sleutelwoord. Ik ken je niet. Dus het gaat er niet om ze olie hadden, maar het gaat erom dat ze niet gekend zijn. Dus die mensen die gekend zijn, die ze gaan naar binnen. En die worden door de Heilige Geest, het olie van de Heilige Geest, voorbereid om naar binnen te komen. Dus de Heilige Geest maakt mensen klaar om binnen te komen. Ik wil een nieuwe gedachte bij je loslaten. Die 5 meisjes, dat is ook de bruid. Misschien is dat wel gewoon de gemeente. Willen de mensen die diepe bijbelstudies als specialiteit hebben, daar is zich over buigen. Die 5 meisjes, laat dat de bruid zijn. Dus die meisjes die komen binnen en de bruidegom trouwt met ze. Waarom zouden dat danseressetjes zijn? Wie is er verder nog te huwbaar? Hun zijn degene die het zijn. Het zijn hun die door de Heilige Geest voorbereid worden en die gekend zijn. Dus het belangrijkste is dat hij ons kent. Maar dat kennen, dat in het beloofde land komen, er was nog wel een spanning tussen. Want toen Mozes wegtrok, toen aan het eind, toen ze na 40 jaar in het beloofde land binnenkwamen, kwamen er 2 binnen. Nou, dat is toch wel een schrale troost. De Heilige Geest heeft een grotere troost. 144.000. Uit elke stam en elk volk. Dat is toch een betere oogst. Toch? En daar wil ik bij horen. Ik wil horen bij de bruid. Laat de Heilige Geest mij vormen, zodat ik gekend werd door de bruidegom. Dat hij zegt, ha, ja, ik ben een beetje verlaat. We moesten nog door de duisternis. Maar ik ben hier om je te komen halen. Is het niet geweldig als we weten dat er plagen komen? Het is natuurlijk naar dat de plagen er komen. Daarom is iedereen ook zo stervensbang. Maar we moeten het niet hebben over ziektes. We moeten het niet hebben over vaccinaties. We moeten het hebben over een plaag. Waarom ben ik daar zo duidelijk over? En zo uitgesproken over? Als wij nu de hele Bijbel weer gaan geloven. Hoe komt dat? Dat we dat niet eerder deden. Nou moet je zeggen. Er is wat gebeurd. In de tijd van 500 jaar geleden. Was Luther zo wakker. Om te zeggen de maat is vol. Dat geloof dat wij nu met elkaar hebben. Dat is niet het ware geloof. En Luther is begonnen aan de klok te luiden. En die heeft gezegd, we moeten hagepreken houden. We moeten beeldenstormen doen. We moeten wakker worden, want word wakker. Want zoals de katholieken het ons zeggen, is het evangelie niet. Je moet betalen, je moet gebouwen bouwen. Je moet betaalde mensen hebben, je moet beelden volgen. Hij heeft een enorme verandering bewerkstelligd en hij heeft ons Gods woord gegeven. De grote winst van de reformatie is de Bijbel. In Haarlem hadden ze net de boekdrukkunst uitgevonden. En toen hebben we ook nog dat kunnen drukken. En daarom hebben wij, prijs de Heer, de Bijbel gekregen. Dus Luther heeft gezorgd voor de Bijbel. Maar Luther had niet de kracht om een 360 graden verandering door te brengen. Nee, dan ben je helemaal rond. Moet ik anders zeggen, 180 graden. Om een volledige verandering door te brengen. Daar had hij de kracht niet voor. Dat was de tijd niet. Dus Luther heeft de Bijbel gebracht, maar de Heilige Geest gaat de bruid brengen. En de Bijbel en de bruid samen is huwelijk. En het is nu de tijd om te ontdekken en te realiseren dat de bruid de gemeente, maar dat kan niet een glazen cathedral zijn met allemaal topsterren met gouden microfoons en beroepspriesters. Want dat is niet zoals het woord van God het zegt. Dus we hebben de Bijbel gekregen, maar nu moeten we nog de bruid krijgen. En dat is een totaal nieuw programma. En dat is ons toevertrouwd om dat mee te gaan maken. Je staat dus op het moment om mee te gaan maken wat het volk Israël meemaakt toen ze uit Egypte trokken richting het beloofde land. Maar het zijn wel spannende tijden. Het zijn wel spannende tijden. Want als wij gewoon in het Oude Testament moeten gaan geloven, omdat de katholieken ons hebben geleerd dat we alleen het Nieuwe Testament moeten geloven. En dan ook nog eigen versies met allemaal verkeerde, vervormde meningen. En we gaan gewoon weer de Statenvertaling lezen. Floris die leest de Statenvertaling. Ik lees altijd de herziende Statenvertaling. Dus even gewoon. Ja, ik ben nog jong. Ik ben nog niet zo geestig als jou. Maar laten we in ieder geval de herziende Statenvertaling dan nemen. En als je de herziende Statenvertaling neemt, dan ga je gewoon weer doen wat er staat. Nou, het uur en de tijd van de wederkomst van het huwelijk weten we niet. Maar het seizoen weten we wel. En zijn plannen zijn ons klaar. En wat er nu aan de hand is, is dat de Heer wil dat we teruggaan in het woord. Nou, als we teruggaan naar het woord. Ik ben gaan lezen in het Oude Testament. Ik denk, verrek, dat moet ik toepassen in mijn leven. Mijn hele leven is veranderd. Echt waar, ik moet je zeggen, ik ben een ander mens geworden. Ik heb echt het idee gehad. Waarom heb ik eigenlijk überhaupt op de Bijbelschool gezeten? Waarom heb ik zo'n jaar spreker geweest van de University of the Nations als goed betaalde prediker? Waar heb ik dat allemaal meegemaakt? Ik acht het pure vuilnis. Ik heb helemaal verkeerde contexten gehad. Het is voor mij echt een wakker worden. Dat je ziet van, laten we toch gewoon lezen. In Leviticus 23 staat, vier de Bijbelse feesten. Ik ben het gaan doen. In Leviticus 26 staat, als je de weg van de Heer niet bewandelt. Nou, daar gaat het nu echt de hele dag over. Hè? Daar heeft Jaap over gesproken, heeft Debbie over gesproken, heeft Floris over gesproken. Als je de weg van de Heer bewandelt, dan gaat het je goed. Als je de weg van de Heer niet bewandelt, krijg je de vloek of de zegen. De vloek of de zegen. Hou je je niet aan het woord van God, dan krijg je de vloek. En de vloek is altijd maar drie dingen. Honger, oorlog en pestilentie. Ik ga je een gek verhaal vertellen. Door de Bijbelse feesten te vieren, dan heeft Yahweh gezegd, ik bepaal wanneer het nieuwe jaar begint. De agenda elk jaar bepaal ik. Dus als de maan op een stand staat en de oogst op een stand is, dan kan je samen, als de oogst van het roggengoed is, samen met de maanstand, dan begint het jaar. Niemand weet dus wanneer het jaar begint. We weten nu nog niet wanneer het eerste Bijbelse feest begint in 2022. Dat is nu nog niet bekend. Ja, we laten ons wachten. Als je een heel interessante site wil zien, dan is het Ritva Bielderman. Dat is een vrouw die is gewoon naar Israël gestuurd om daar maar één missie te hebben. Om na te gaan wanneer het jaar met de Bijbelse feesten begint. Dat is dus nu nog niet bekend. En het begint met het eerste Bijbelse feest, Pesach. En s'avonds vier je dan de haast Pesach. En dan sta je met je gezin met de jassen aan een haastviering te hebben. En dan moeten de kinderen dingen vragen. En dan zit je een lamsboutje te eten en matzes te eten. En dan vier je de Pesach. En ik keek vorig jaar na de viering van de Pesach, op de avond van de Pesach, keek ik nog even het journaal. En daar was de United Nations aan het in beeld, waarin ze zeiden, vandaag is de doodsengel over heel de wereld gegaan. De pandemie begint op 11 maart 2020. En dat was de avond dat ik Pesach vier op het Bijbelse tijd, op het Bijbelse feest, waarin staat dat de doodsengel elk huis voorbij gaat die niet is onder het bam van het bloed van het lam. En vervolgens hoor ik op dezelfde dag zeggen, vanuit New York, door die vrijmetselaars die daar in een vlekje zitten, die zeggen van, het is vandaag, de plaag is begonnen, de pandemie wereldwijd begonnen. En vervolgens doet Swaap er nog een schepje bovenop en die gaat precies op het Sabbatjaar, 7 jaar later, in 2030 zitten, om te zeggen, dan moeten we klaar zijn met alles. En dat is precies het Sabbatjaar. Waarin alles klaar moet zijn. Dus de tijden worden wel door de demonen bijgehouden, de Bijbelse tijden. Dus het wordt ook tijd dat wij ons weer aan het klokje van de hemel gaan houden. Het is dus van groot belang dat we de Heilige Geest ons laten leiden om als die bruidswerver ons klaarmaakt. En dat betekent gewoon dat we buiten onze oevers moeten treden en gewoon opnieuw elkaar moeten opzoeken. En met elkaar de Heer moeten gaan vragen om zijn leiding. Dat we zijn woord goed begrijpen. Dat we zijn woord goed lezen. Dat we zijn wetten en zijn principes begrijpen. En dat betekent dat we ons zullen moeten distancieren van de compromis. Dat zal betekenen dat we ons moeten distancieren van mensen die zeggen van, nou, wij kunnen het goed en wij weten hoe het moet. En daarin hebben we een duidelijke echt een duidelijke keuze te maken. Dat je zegt, de weg met Jezus is hoog en smal, eens in het dal, maar ik ga de weg van Jezus. En het vraagt vooral de grootste commitment. Want ze komen naar je toe, Floris zegt het al, ze nemen ons onze kinderen af. Die zijn ze gewoon van de Staten, nemen ze nog even snel het communistische trekje mee. De communisten die waren altijd eigendom voor eigenaar van onze kinderen. En dan zeggen ze, nou, luister, dat betekent gewoon dat wij als Vrede en Recht hebben gezegd, wij gaan ons toeleggen op de distributie van eten voor de onze. We gaan ons toeleggen, we zijn op dit moment heel erg druk bezig om eigen scholen te gaan starten. Gewoon omdat we dat als hoogst urgent vinden, want we zien zitten dat we uitgehoest worden, door de cocktail van kerk en staat die eigenlijk helemaal één een brei aan het worden zijn. En allemaal zeggen, wij kunnen zelf onze problemen oplossen. Dat kan je niet zelf. Het OMT gaat niet het virus oplossen. Als er niet 1300 IC-bedden zijn, maar 13.000. Dan zegt de Heer, als jullie je niet bekeren, geef ik je 7 keer zoveel vloek en oordeel. En als jullie niet bekeren, geef ik je 7 keer zoveel plaag. Dus de strijd van de godloze met God, die gaat hij altijd verliezen. Maar de woede gaat hij wel uitspelen op de kinderen van God. En daarom wil ik jullie waarschuwen. Wees standvastig. Wees krachtig. Laten wij die Israëlieten mogen zijn die straks misschien mogen schuilen in het land waar de Israëlieten woonden, waar bij de laatste tijd plagen de Israëlieten niet meer de dupe. Dat is opmerkelijk. Die hadden die laatste plaag niet meer. Dus er is een soort beschutting, een soort bescherming voor de bruid. Het gaat dus heel heftig worden de komende tijd. Maar ik wil je met nadruk zeggen dat er een troost is. De troost van de Heilige Geest. Wees getroost, zegt Jesaja. Volk van God, wees getroost. Laat we elkaar niet de put in praten. Laten we elkaar niet naarmaken. Maar laten we rust vinden in het feit dat de Heer zegt, ik heb je mijn Heilige Geest gegeven om je te troosten op het uur dat het nodig is. Ik werd geïnterviewd door een magazine gisteren. Waarom noemen jullie het een hagepreek? Waarom noemen jullie het een hagepreek? Dan zeg ik, dat deden we omdat we weten dat de Bijbel verbiedt in het Oude Testament dat je gebouwen hebt. De Bijbel verbiedt het om podiums te hebben en om betaalde priesters te hebben. De Bijbel verbiedt het om gewoon een elite te hebben die zorgt voor de godsdienst. Gij echter zijt de koninklijk priesterschap en heilig volk van God om de grote daden van God te stellen. Wij moeten in de huizen, daar zijn we niet te vinden. En dan 3 keer per jaar de Bijbelse grote feesten vieren en voor de rest schuilen. Dus de hele concept van we moeten kerken vieren. Ik had zo'n kerk kunnen huren in Apeldoorn. Geen probleem. Oh ja, misschien wel een probleem. Want Herman Boon die moest in Ede, hoorde ik net even jullie vertellen. Die wilde vasten in Ede en de grote kerk heeft gezegd, je mag hier niet komen, want we zijn gesloten. Om een week te vasten voor de redding van Nederland. Kijk, dit is gewoon, dit moet je goed zien. De Heer heeft gezegd, ik wil niet dat jullie op een podium gaan staan dat netjes afgehakt is. Nou kijk nou eens, dit podium, als dat netjes afgehakt is. De Schepper heeft mij zo gemaakt dat hij weet wat ik wel en niet kan. Hij heeft mij gemaakt. En hij weet dat ik niet om kan gaan met de eer, dat als jullie naar mij kijken, die eer, daar kun je als mens niet tegen, daar kun je niet tegenop. Dus hij heeft gewoon gezegd, als je een offer wil maken, een offerplaats, dan moet je gewoon een paar stenen op elkaar leggen, maar die moeten rond blijven. Niet afhakken als een keurig podium. Dus al die showmasters, al die geldverdieners, en ik ben er zelf meest schuldig van allemaal, maar ik heb boete gedaan. En ik ben er niet trots op, en ik kijk er met schaamte op terug. Ik ben een van de eerste geweest die het in Nederland heeft gebracht. Met de Power Praise Band. Wat hebben we toch stoer gedaan. Maar het is, je wordt hoogmoedig. Als mensen voor je applaudisseren. Je geeft de eer niet aan de Heer. En hij heeft gezegd, je kan er niet mee omgaan. Als je al het geld van de geloof krijgt. En de aanzien en de dure auto's. En het zet de eer op jezelf. En de leiders moeten dienende leiders zijn. Komen in een andere tijd. De overheid neemt de leiding over. En het is als in, zoals het staat in de tijd van de apostelen, dat de apostelen werden gevangen gezet. En toen zeiden ze van nou, we weten niet wat er aan de hand is. Maar Herodes en Pilatus, de kerk en de staat, die jagen ons na. Heer, geef ons kracht. En toen kwam er een aardbeving. En mijn gebed voor ons allen is dat wij aan de voeten zullen staan van een aardbeving in Nederland. Dus grijp nieuwe moed. Wees sterk en krachtig in de Heer. Doe het werk van evangelist. En vertrouw God. Want die plagen die zullen over ons komen. En die zullen trillen. En de tovenaars van Rutte, het OMT, zal kijken of ze nog een aantal meer vaccinaties aan het volk kunnen geven. En nog meer vaccinaties en nog meer vaccinaties. En de kerken zullen helemaal afgedaan hebben. Helemaal niet meer relevant zijn. Helemaal opgaan in de soep. En dan blijven de gelovigen in de huizen over. En die lezen het Oude en het Nieuwe Testament. En ze doen het beide. We hebben de Bijbel gekregen van Luther. Ik sluit af met een klein verhaaltje. Toen Luther begon, is er een orde begonnen in de katholieke kerk van Jezuïeten. En die hebben een gelofte gedaan. Hierbij doen wij een gelofte. Binnen 500 jaar is de Lutherse beweging ten einde. Wij zweren het op ons leven. Hoor je het? Jezuïetenorde doet een gelofte. Wij zweren op ons leven dat wij de Lutherse beweging beëindigen binnen 500 jaar. Vorig jaar was het 500 jaar Luther. Feest. En op Pinkster heeft de wereldwijde synode van de Lutherse kerk verloftige boete gedaan voor hun geest van oneenigheid en hebben ze zich één verklaard met de wereldraad van kerken en hebben ze boete gedaan naar de katholieke kerk voor hun afwijken van de Wereldraad van Kerken en de eenheid hebben ze hebben boete gedaan. Luther die zou liggen rollen in zijn graf. Hoeveel, alleen al in die dagen van de beeldenstorm waren er 150.000 doden. Die hun leven gaven voor de strijd, voor de beeldenstorm en de reformatie. En ze hebben nu, vorig jaar, officieel erkend. Het spijt ons dat we ons hebben afgezonderd van de algemene kerk. We voegen ons er weer in toe. Een orde katholieken die zich een gelofte nemen, wij zullen ze kapot krijgen. En nu komen die nieuwe orders. Die duivelse najagers, die mensen die bezeten zijn van boze geesten om ons na te jagen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets. De Heilige Geest in al zijn kracht is zijn bruid aan het voorbereiden. Uit alle hoeken en landen komen de mensen die de geest van Israël hebben, een deel van het lichaam zijn, ingeënt zijn in Israël. En niet dat Israël dat nu heerst met allemaal vrijmetselaars en allemaal satanische mensen. Dat Israël niet de Sionist. Maar dat kleine groepje dat daar woont, dat hun naam hebben geschreven in het boek van het leven, die horen tot de groep Juda, die wel. Maar dat kan alleen de Heilige Geest oordelen. We gaan niemand nu oordelen. Wij gaan gewoon rustig de weg van Jezus. En daarom moesten we dus een hagepreek zijn, omdat wij ons ook afzonderen van die kerken die allemaal in de soep opgaan. Die ons ook daarvan afzetten. Want het moet anders. Maar het is de Geest die dat nu nieuw bewerkt. En we worden min of meer gedwongen om apart te staan. Je krijgt gewoon een keuze. Heb je een QR-code of niet? Nou nee, ik wil alleen boodschappen doen. Weet je? Oké. Ik wil jullie met veel nadruk zeggen dat de betekenis van dit huisfeest, dit hagepreek, is dat wij een stelling nemen. Teken in de zichtbare wereld van wat er in de onzichtbare wereld op dit moment als het ware klaargemaakt wordt. Je zult deelgenoot worden van een hele korte tijd een samenbundeling van het lichaam van Christus vanuit de verschillende landen die zich distancieren van de geest van Moloch die doet waar hij zelf zin in heeft en zegt dat kunnen wij zelf ook wel. Nee. Het is tijd voor boete doen. Boete doen en schuilen in de armen van de troost. Heiland, ik dank u wel dat we deze bijeenkomst mochten hebben. Een proclamatie. En geen demonstratie. Een stelling nemen. Luther nam een stelling, 95 punten. En hij hing het aan de deur in Wittenberg. En zo hebben wij vandaag een stelling genomen, Heiland. Wij zijn met elkaar getuigen geweest. Wat we in de zichtbare wereld binden, is in de onzichtbare wereld verbonden. Wat we in de zichtbare wereld veroordelen, is veroordeeld. En u heeft in onze mond een oordeel gegeven over de wereld. En we zien uw Heilige Geest als een bruidswerver. Als een huwelijksbemiddelaar druk bezig om die 5 wijze meiden klaar en separaat te krijgen. Gescheiden van de wereld. Niet één met de wereld, maar gescheiden met de wereld. Want wij volgen de meerderheid niet in het kwade, maar wij bewandelen de weg van Jezus. Vol in de kracht van de Heilige Geest, die ons voorbereidt op de komst van de bruidegom. En dan zullen we trouwen en bij hem zijn. En voor eeuwig bij hem zijn. En wat zal dat een groot feest zijn. Heer, we doen uw geboden. En we hebben uw feestelijk. En we wandelen op uw weg. En kom onze ongeloof en onze zwaktes. Kom ons tegemoet. Help ons om die weg te gaan. En Heer, ik dank u wel dat u ons wilt vervullen met uw Heilige Geest. Hier op deze plek. Dat het vuur in ons zal branden en blijven branden. En dat we straks gekend worden als de bruid. Heer, zo willen we dit Haagfeest beëindigen. We hebben een heerlijke tijd gehad. Een tijd van proclamatie, een tijd aan uw voeten. Ik dank u, Heer, dat u ons bij elkaar gebracht hebt. We hebben elkaar bemoedigd. We hebben elkaar versterkt. En we hebben hier een statement gemaakt. Dat we geloof hebben in de bouw van uw koninkrijk. Laten we afsluiten met nog één keer dat gebed. Wat we voor de 3e keer dan uitspreken. Dat is een prachtig slotgebed, toch? Onze Vader. Hier in de hemel. Uw koninkrijk. Ik heb het niet.